Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
China en kernwapens. Een crisis in de NAVO. En corona met de kracht van ebola. Het zijn de Boekenstein en de Wijk donkere dagen. Met uw kerstgedachten. 2020 viel niet altijd mee, maar we bekijken dit jaar van de zonnige kant. Het kan nog veel erger.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanuit de boardroom van BNR Nieuwsradio, de executives van Boekenstein en de Wijk, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Nou jongens, begin maar met jullie positieve verhaal.
Mijn god.
Het was een anus horribilis, zei de Britse koningin.
Ja. Ja, maar tegelijkertijd is de derde wereldoorlog niet uitgebroken. Maar het kon wel veel erger zijn.
Trump is niet herkozen.
Nou ja, dat bedoel ik maar. Trump is niet herkozen.
We hebben één ding.
En Brexit blijkt toch niet zo'n heel geweldig idee te zijn.
Nee, dat is ook positief.
Trump. Brexit.
We hebben een vaccin.
Bijna. Ja, inderdaad. De laatste dagen van het jaar ook goed.
Oké, het kost wat moeite. Maar
voor Nederland is de economische neergang behapbaar. En we zijn een van de landen volgens World Economic Forum dat het beste economisch uit deze coronacrisis springt.
Op de vierde plaats staan we. Ja. China staat 5 overigens.
Ja.
Heel interessant.
Ja. Nou, dus het valt eigenlijk nog wel mee. En als je over China gesproken. China, dat is helemaal niet zo goed gegaan hoor, tijdens die coronacrisis. Omdat ze eigenlijk volgens mij hun hand behoorlijk overspeeld hebben. Ze hebben gebruik gemaakt van de chaos waarvan ze dachten dat die in het Westen op dat moment plaatsvond. Zeker in de Verenigde Staten, maar Europa viel heel erg mee. Door de repressie op te voeren in eigen land, door Hongkong verder te onderdrukken en in te lijven, door binnen Mongolië te onderdrukken, door nieuwe districten in te voeren in de Zuid-Chinese Zee, waardoor ze konden zeggen van ja, nou, die zijn van ons en die gaan we nu op een hele andere manier besturen. Ze hebben
een oorlog, diplomatie richting het Westen.
Exact. Ja. Oorlogje gevoerd tegen India. Gesodemieter in Bhutan. Dat zie je helemaal niet in het nieuws, maar ook daar zijn ze bezig met grenscorrecties. Ik zou bijna zeggen, durf je wel tegen zo'n klein landje. Ze zijn ongelooflijk op rampkoers komen te liggen met Australië. Ze zijn enorm op rampkoers komen te liggen met de Europese Unie. Dus die hele mondkapjesdiplomatie heeft tot niks geleid. Een handelsakkoord is verder weg dan ooit. Nee, daar is echt wat veranderd hoor. Met name op het gebied van de Europese integratie. En dus de vuist die kan worden gemaakt in de richting van China.
Het coronafonds is toch wel heel bijzonder dat dat gebeurd is. Hè?
De gezamenlijke
over
meningen
positief daarin gesproken. Ja, dat vind ik ook, Jan. Dat is toch echt wel heel bijzonder wat hier gebeurd is. Dus het betekent dus dat voor het eerst is de discussie geopend naar eurobonds. Nou, daar hebben we het hier heel vaak over gehad. Jan en ik hebben daar degens wel eens over gekruist. Van, moet die er nou wel of niet komen? Nou, die zijn dan feitelijk nu gewoon gekomen. De discussie is losgetrokken over Europese belastingen. Is heel bijzonder dat dat nu gaat gebeuren. Als dit allemaal wordt doorgetrokken, dan wordt de Europese Unie echt een supermachtige speler.
En had het toen ook wel over een Hamiltonian moment. Hè? Dat naar de oude Amerikaanse minister van Financiën, die de schulden van de staten poelde. En dat werd gezien uiteindelijk als een soort basis voor de Verenigde Staten.
En wie had dat gedacht dat in Duitsland op sleutelposities dus allemaal jongens kwamen die dat coronafonds van tevoren al bedacht hadden? Wie had dat gedacht 2-3 jaar geleden? Ja. En trouwens nu ook dat dus buitenlandse centrale banken zijn heel erg geïnteresseerd in die eurobonds. Dat betekent dus dat we blijken dus veel meer te kunnen lenen dan de frugals allemaal gedacht hebben.
Ja, en dus dan worden die obligaties worden handelswaar.
Exact.
Dat is dus precies wat Amerika zo sterk maakt, omdat het de grootste schuldenmarkt is van de wereld. Dus dan kan erin worden gehandeld. Ja, ja. Kijk, nu is natuurlijk die hele obligatiemarkt in Nederland of in Europa piepklein, omdat men begonnen is met een schijnbedrag van 750 miljard euro. Maar als je daar nog een paar nullen achter zou kunnen zeggen, bij wijze van spreken, dan wordt een heel ander verhaal. En dan wordt in één klap de Europese Unie met zijn euro Wordt dat ook op dit gebied een mondiale speler.
De almacht van de dollar aantasten.
Oh, absoluut.
Ik probeer een beetje de gebruik te maken van de goede
humeur vanavond. Nee, we worden zelfs enthousiast voor dit verhaal. Nee, dat is ook zo. Dus de dollar wordt al aangetast. En dat heeft te maken met het sanctiebeleid van Trump. Kijk, die sancties van Amerika die zijn alleen maar effectief omdat heel veel transacties in dollars worden gedaan. En daarmee, nou, ik zal niet al te technisch worden, maar daarmee wordt het een Amerikaanse transactie. Dus als Amerika zegt van, je mag niet meer je financiële transacties door het Amerikaanse financiële systeem laten lopen. Want als je dat gaat doen, dan krijg je een sanctie aan je broek. Daardoor is die dollarmacht zo groot. Omdat Trump dat zo vaak heeft gedaan, sancties afgekondigd, om ervoor te zorgen dat die landen dan niet meer door het Amerikaanse financiële systeem kunnen gaan, zie je dus dat landen bezig zijn, dat doet Rusland, China, maar ook de Europese Unie, om eronder uit te komen.
Ja, ook met die sancties voor Iran. Hè, is daar
Iran,
een apart mechanisme.
Dat was daar een sleutelmoment. Ja. Siemens was zo kwaad dat ze niet verder konden investeren in Iran. Hè. Ja. En daar is eigenlijk ook een soort Europese renaissance gekomen.
Ja.
Want ja, we kunnen niet zo afhankelijk zijn van de Amerikanen. Dus daar zie je verschuivingen.
En ik weet niet wat jij ervan vindt, Arjan, maar ik vind het echt heel bijzonder dat we er geen discussie over hebben. Hey, wij hebben het er nu over, maar ik heb eigenlijk niks op radio en televisie hierover gehoord. Ik heb het ook niet echt gezien in de kranten. Het lijkt wel of het niet gezien wordt.
En dat is raar, want het hele eurodossier zit nog steeds vast tussen de Frugals en de Keynesianen, zeg maar. Ja. Terwijl dus die bonds, als die dus echt verhandelbaar zijn, hè, dat mensen dat graag willen hebben, dan komt er een stamp geld vrij.
Ja.
En laten we wel zijn, kijk, die hele Lissabon-agenda is natuurlijk nooit goed uitgevoerd. Wat wij moeten doen, we moeten innoveren en hard ook. Maar dat zou dus misschien ook kunnen met dat geld, hè? Als je een permanente.
En ik weet niet of je het met me eens bent, maar volgens mij, Jan, heeft de Brexit hier een hele belangrijke rol in gespeeld. Want het speelveld in Europa is totaal anders komen te liggen.
Ja.
He, dus die
intern, zeg maar.
Ja, intern. Ja. De macht kan nu worden verdeeld, bij wijze van spreken, tussen Duitsland en Frankrijk. Elk met een eigen agenda. Duitsland doet, laten we zeggen, heel simpel gezegd, de economie. En Frankrijk doet buitenlands beleid en defensie van de Europese Unie. En zijn verlost van die stoorzender, genaamd het Verenigd Koninkrijk. Dus de effectiviteit van de Unie is gigantisch toegenomen op dit gebied. Of zie ik het nou allemaal te optimistisch of te pessimistisch? Hangt er maar net vanaf aan welke kant je staat.
Nou, twee dingen tegelijkertijd. Hè. Dus de mensen die de Brexit-kaart speelden, ook de populisten in Europa, zeiden van, nou, dat is een groot succes, gaat dat worden? Nou, dat blijkt geen groot succes te zijn, dat is belangrijk. Maar het tweede is, je hebt Schäuble 1 en Schäuble 2. Hè. Schäuble 1 was natuurlijk helemaal tegen elke vorm van schuldendeling. Hè.
De zwarte nul.
Ja, de zwarte nul. En nu zie je dus als gevolg van de coronacrisis dat Schäuble totaal om is. En dat op sleutelpositie in Duitsland dus mensen zijn die wel schuldendeling willen. Waardoor er een veel sterkere Frans-Duitse as is. Ik vind het nog steeds een beetje pijnlijk voor de Nederlandse diplomatie dat ze dat niet goed hebben gezien.
Ja.
Want ik vind dat een diplomaat wel goed om zich heen moet kijken.
Met de Frugal Four, hè, waar we
de Verenigde Vier
hoofdman van waren.
En er wordt ook een politiek probleem nog, want iemand als Hoekstra heeft zich natuurlijk ontzettend misdragen op dit terrein. Maar dat deed hij om electorale redenen natuurlijk.
Ik weet het niet, Jan, of dat zo is. Je zou gelijk kunnen hebben, maar ik denk dat hij er ook gewoon in gelooft. Het is ook wel heel erg Nederlands om gewoon zuinig te zijn. En op zich is dat wel een goede deugd. En om anderen de les te lezen. En om dat ook nog een keer op een tamelijk botte manier te doen. Dit was wel echt een Nederlander aan het werk, hoor. In Italië, maar dat heeft wel enorme schade berokkend. En wij denken natuurlijk hier in Nederland van, nou, weet je, wow, dat is allemaal vergeven, vergeten. Dat is niet zo. Dat is niet zo.
Ik hoorde ook wel eens analyses dat hier in Nederland dat Europese beleid heel erg naar financiën toe is getrokken. Ja. Minder naar buitenlandse zaken. Dat ook een invloed heeft gehad.
Ja, dat zou me niet verbazen. Maar alles wordt hier natuurlijk omgezet in geld in dit land. Nee, maar dat is, er is ook geen echt politiek idee over wat je met Nederland in Europa wil. Of wat je met Europa in algemene zin wil. En Europa in de wereld. Dat politieke idee. Ik bedoel, ken jij maar, Jan?
Maar er zijn wel dingen aan het verschuiven, als ik het goed zie. Rutte bijvoorbeeld, hè, met de VVD, die proberen nu Hoekstra te framen als een man die veel schade heeft aangericht tijdens de coronafondsonderhandelingen. De VVD zelf is naar het midden opgeschoven. Hè. Met andere woorden, dit wordt in de verkiezingstijd zou dit nog wel eens naar boven kunnen komen. En dan probeert Rutte zich een beetje daar los van te maken, van die ellende.
Hey, nu ik jullie een beetje in het kersthumeur heb, hè, wil ik er even in sneltreinvaart de hele wereld door. Trump gaat weg, natuurlijk ook een verdienste van het jaar 2020.
Ja. Dat is wel een grote winst, ja.
Gaat dat leiden tot een heropstanding van het Westen? Ons met de VS weer helemaal terug, oude vrienden.
Ik denk nog steeds dat onder Biden, hoe gek het ook klinkt, hoe paradoxaal het ook klinkt, dat de spanning alleen nog maar gaan toenemen. En dat komt met name vanwege zijn agressieve politieke nazi van China. Ja. En Duitsland heeft gigantische belangen in China. Dus die kan niet zomaar die sancties delen die Biden allemaal nog bedenkt. Dus daar komt spanning. Bij de strategische autonomie discussie zou het mogelijk moeten zijn om, dat kan de NAVO natuurlijk ook sterker maken met burdens, als je dat intelligent doet.
Nou, strategische autonomie is niet alleen maar militair.
Buzzword,
maar waar het
in
eigenlijk
Brussel,
om gaat, is dat je op een groot aantal terreinen onafhankelijk wil zijn. Van China, onafhankelijk van Amerika. En dus een eigen capaciteit wil hebben. Dat kan defensie zijn, maar het kan ook industrie zijn. Ja. Dat kan ook innovatie zijn. Waarom hebben we hier, dat is toch echt raar hoor, waarom hebben we hier geen Googles en Netflix? Waarom hebben we dat helemaal niet?
Ja, waarom eigenlijk niet?
Nou, omdat we dat hebben laten lopen. Omdat ik denk dat een belangrijke verklaring is geweest dat wij het zogenaamde Lissabon-proces hadden afgesproken met elkaar in 2000.
Dat we nu de meest geleden innovatieve economie van de wereld
wij zouden
waren,
toch? Nee, 2010 zouden wij de meest innovatieve en de meest concurrerende industrie van de wereld moeten hebben. En het beste deel van de wereld. Dat is gewoon niet gelukt door de lidstaten. Het heeft te maken met de soevereiniteit van de lidstaten en het feit dat men zich niet wilde committeren aan die doelstellingen van Lissabon.
En het heeft te maken met het landbouw, hè, dat we daar nog steeds het geld naartoe gooien. Wat er nu in Brabant is gebeurd, hè, met die steun van Forum en het CDA, dat is natuurlijk niet de weg. Daar gaan we niet mee redden. We moeten natuurlijk wel gaan innoveren. En daar moet Europa grote stappen gaan.
Ja, maar daar is dus een bijzondere top, de speciale top van 1 en 2 oktober volgens mij, is daar dus nu wel het een en ander gebeurd. En er zijn nu stappen genomen om op een aantal punten tot en met ruimtevaartgebied om autonoom te worden. He, dus daar staat een heel lijstje in. Dat raad ik iedereen om toch eens een keer die dodelijk saaie communicatie te lezen. En die actiepuntenlijstjes die daaruit komen. Want ze zijn inderdaad dodelijk saai. Het is vreselijk om het te lezen. Maar tegelijkertijd, als je het even achter elkaar zit en het gebeurt, dan ziet de wereld er echt over 10 jaar anders uit, hoor.
Ja. Wij proberen deze positieve vibe vast te houden. Eerst even.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt en Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we hebben vandaag een positieve uitzending voor u. 2020 is lang niet zo slecht als wel wordt beweerd. Het kan nog veel erger. In onze kerstuitzending van vorig jaar voorspelde Ingo Piepers, oud-officier en gepromoveerd op zijn theorie, geen gekkie, voor 2020 een nieuwe systeemcrisis, wat niet zou neerkomen op corona, maar de derde wereldoorlog. Hij zei overigens wel bij, dat is plus of min 2 jaar. Dus het wordt 2021 of 20.
Ja, min 2 jaar kan niet meer.
Ja, ja, dan ik zei dat we het positief zouden houden. Maar hij had een heel mooi verhaal wel van natuurkundige principes die hij losliet op de geschiedenis. Een tikje contra-intuïtief is, maar
de thermodynamica werd toegepast op de geschiedenis.
Chaostheorie.
Ja. Nee, kijk, het interessante daarvan was dat hij zei van er zijn systeemcrisis om de zoveel tijd. Hij heeft daar dan een formule op losgelaten en komt dan met deze voorspelling.
Van de 80-jarige oorlog.
Ja, en er zijn inderdaad in de internationale betrekkingen zijn er wel van die golfbeweging. Hè, zo, een supermacht houdt het ongeveer pakweg 80 jaar vol. Nederland is er een voorbeeld van. In de Gouden Eeuw, de Britten, de Amerikanen. Nou, die zijn nu al aan de beurt om een stukje over te dragen.
Die hebben het eigenlijk kort.
En dat gaat altijd gaat dat gepaard met shit. Als er een machtsverschuiving komt in de wereld. Dus die fricties, die zie je. Dat is Trumps handelsoorlog. Dat is de techoorlog die op dit ogenblik wordt gevoerd tussen Europa en China. Mm-hmm. De hele discussie over de nieuwe zijderoutes, het Belt and Road initiatief, wat ook door Europa wordt tegengegaan. Dat zal de komende tijd alleen maar erger worden. En dat glazen wat we zien in de Zuid-Chinese Zee, die geclaimd wordt door China. Waarvan de Amerikanen zeggen dat gaat niet gebeuren. En die zullen ongetwijfeld onder Biden zeggen jongens in Europa, doe even mee met ons in die Zuid-Chinese Zee. Want het is ook jullie belang dat die open blijft. Dat zal alleen maar erger worden. Dus die systeemcrisis, mm-hmm. die zal de komende jaren volgens mij alleen maar zich verdiepen. Ongeacht wie er in het Witte Huis zit. Ongeacht hoe de Europese Commissie is vastgesteld. En zelfs, ongelooflijk, ongeacht wie er in het torentje zit in Nederland.
En dan had je volgens mij zo'n oude Griek verwijzend naar Athene en Sparta.
Thucydides.
Ja, dat is...
Zo'n verschuiving van de ene naar de andere grootmacht... Ja. Dat het meestal misgaat.
Ja, 12 van de 17 keer in de laatste 500 jaar is dat misgegaan.
Ja, dat is een slecht track.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf. Want het ging dus bijvoorbeeld in de recente geschiedenis niet mis... als landen beschikten over kernwapens. En dan zou je, dat is een belangrijk argument trouwens om kernwapens te houden. Want dat betekent dus dat kernwapens inderdaad
ontmoedigen.
Kunnen bijdragen tot een beheersing van de situatie en tot enige stabiliteit. En dat heeft gewoon te maken met het afschrikkingsevenwicht. Dat als je kernwapens daadwerkelijk gaat gebruiken, dan is het over een sluiten maar. Ik bedoel, dat is het einde van in ieder geval jouw land, of misschien wel van de wereld. Dus dat is toch wel niet zo erg aantrekkelijk om dat te doen. En dat vond ik ook zwak in Piepers verhaal. Dat nam hij niet mee. Hè. Dus die kernwapens hebben echt de boel, wat dat betreft, op een kop gezet.
Dat was ook een systeemverandering.
Dat was een systeemverandering. En Arjan, ik bedoel, wat je dus nu ziet in de strijd tussen China en Amerika... Ja, is dit. Daar spelen kernwapens op de achtergrond een hele grote rol in. Ja. Zelfs, dit verklaart ook waarom Trump zo gebeten is op Noord-Korea. Ik bedoel, wat is dat nou? Dat is een communistisch openluchtmuseum. Ja. Ik bedoel, dat is niet een serieus nemen land. Behalve op het punt van kernwapens. En dan wordt zo'n klein klootlandje wordt ineens een heel belangrijk land, omdat die een existentiële dreiging kan gaan opleveren voor bijvoorbeeld Zuid-Korea of zelfs voor de Verenigde Staten.
Ja. En er komt nog iets anders bij. Van als je nou naar China kijkt en ook naar Rusland. Hè. Ik ga nu even een beetje wensdenken doen. Dat mag ook met zo'n uitzending.
Zeker, daar is deze uitzending voor bedoeld.
Kijk, als het maar slecht afloopt.
Ja. Navalny loopt te joggen met zijn zieke lichaam. Hè. En hij gaat dus terug naar Rusland. En Navalny maakt al die prachtige YouTube-filmpjes over hoe corrupt die Russische elite is. Het is toch ook een probleem voor Rusland, die enorme corruptie. Hè. Het is ook een probleem voor China, dat sommige Chinezen begrijpen dat de Chinese regering niet alles eerlijk heeft gedaan met die hele Wuhan-crisis. Hè? En dat maakt het instabiel. Dus in die zin zijn transparante democratieën hebben toch een voordeel.
Ja.
En ik ben heel benieuwd hoe dat toegaat.
We zouden het lang vol, hoor.
Ze houden het lang vol, ja.
En je kunt dus met list en bedrog en corruptie kun je een land heel lang overeind houden. Mm. Dat is wel echt een probleem, hoor.
Maar als je dan nog minder naïef bent, zou ik nog dit kunnen zeggen. Van kijk, China houdt niet van oorlogen. Doen ze wel, hoor. Maar liefst doen ze met economic preponderance. Dus enorme economische krachten. Dan mensen chanteren. Dat is eigenlijk het liefste wat ze doen. Je zou ook nog... Kijk, als je met Amerikaanse politicologen nu praat... die zijn allemaal ontzettend bang voor de next war. Hè. Dat is typisch Amerikaans. Hè. Terwijl je ook zou kunnen denken van... Nou, China, die zullen zo schaken... dat ze proberen met hun economische geweld... een betere positie te krijgen in de wereld. Maar die zullen echt ook oorlog proberen te vermijden, lijkt mij.
Nou ja, het gaat om een gaatje. Dat is natuurlijk wat Poetin ook doet.
Ja.
He, dus je al die nepnieuws die uit Rusland komt... al dat gesodemieter hier met Navalny... maar dat was een zaakje wat in Rusland natuurlijk liep. Maar we hebben natuurlijk die Novichok-affaire gehad... in Salisbury in Engeland met Skripal. He, een oude handlanger van Poetin eigenlijk. He, een medewerker van de inlichtingendiensten... die om zeep moest worden gebracht. Dus er zijn allemaal dingen gebeurd waar ze eigenlijk net tegen het gaatje aan zitten. Ja. Grote hek die ze hebben gepleegd bij mij om de hoek in Den Haag. Bij de OPCW, de Organisatie voor Chemische Wapenspreventie.
Ja.
Het kan niet wat ze doen. Maar het is ook onvoldoende om de kei op het hart op los te slaan. En ze wisten ook na de annexatie van de Krim 2014... dat het Westen... ze eigenlijk wel liet begaan. Dus ze kunnen een heel stuk, laten we zeggen, Europa inkomen op allerlei manieren zonder dat daar een directe grote conflict uit voortvloeit. En dat doen de Chinezen ook. Die doen het op precies dezelfde manier. Het is gewoon testen hoe ver kun je gaan om dan vervolgens op het juiste moment terug te trekken. En dat is iets wat we veel vaker zullen gaan zien.
We moeten het nog een beetje hebben over corona. En in die zin is denk ik ook dit jaar een heel positief jaar. Het heet niet voor niets COVID-19. Hè? Corona is van vorig jaar.
Yeah.
2020 is het jaar van het vaccin. Dus ook dat gaat hartstikke goed. Wat denken jullie dat vooruitkijkend naar die komende jaren tot aan de Derde Wereldoorlog dit voor gevolgen zal hebben? Ontegenzeggelijk heeft het gigantische consequenties.
Ik ben heel blij met het vaccin, maar je moet wel bedenken, jongens, dat zoonisme, weet je wel, dus van dier naar mens, dat is echt een serieus probleem. Hè? Stel je toch voor, jongen, dat COVID de destructiekracht zou hebben van het ebola-virus. Ja. Daar moet je toch gewoon niet aan denken. Ja. En gelukkig was COVID niet zo heel erg.
Het kan erger.
Maar dat gaat er wel aankomen. Ik hoop dus dat wetenschappers preventief nu ook dingen dus kunnen gaan doen. Want dat komt er wel aan. We leven zo dicht op elkaar. Hè?
Nou ja, kijk, ik zat nog even te denken aan Pieper. Met zijn voorspelling van 2020 plus.
Oh,
plus
en,
ja, natuurlijk. Ja. Wat COVID heeft gedaan is hetzelfde als de financiële crisis, de kredietcrisis van 10 jaar geleden. Het heeft een aantal dingen versneld. Ja. Het heeft het niet veranderd, maar het heeft het versneld.
Thuiswerken.
Ja, maar de machtsverschuivingen, en dat is nou typisch voor dit programma, want jij wil natuurlijk uitkomen op de Derde Wereldoorlog, maar dit is typisch voor dit programma, die gaan veel en veel sneller. Als je dus gewoon kijkt naar de cijfers van de OESO, dan zegt hij dat eind volgend jaar, dus eind 2021... dan is de economie van China 10% gegroeid. En dan staat die van Amerika nog op het niveau van eind 2018.
Mm-hmm. Ja.
En dat is echt 2019. En dat is echt een groot probleem. Dus we hebben net gehad over die machtsstrijd. Nou, die komt eigenlijk nog verder naar voren toe. Dus die COVID-crisis die heeft die machtsstrijd tussen China en Amerika
versneld.
Naar voren getrokken. Ja. Ja. Dus misschien heeft Pieper toch nog gelijk.
Hij heeft nog 2 jaar.
Ja.
Dank je, Rob, voor dit punt.
Maar 2050, hè, sommige voorspellingen die hoeven helemaal niet uit te komen, hoor. Maar in 2050 is het Westen dan in zijn totaliteit, dus Amerika en EU, gezakt tot 12% van het mondiale BNP. En alleen al China is dan in zijn eentje met India samen is dan alweer 30%. Hè? Dat hoeft allemaal niet uit te komen. Maar het betekent wel dat er enorme krachten bezig zijn. Als India en China het heel goed doen in de komende 30 jaar... Mm-hmm. Ja, dan worden wij wel...
Maar dat gebeurt al. Ik bedoel, het onwaarschijnlijk dat er gewoon eigenlijk niks heeft gestaan. Geen enkele discussie van enige betekenis na de oprichting van het regionale, economische, alomvattende pakken, hoe dat ding ook heet, in Azië. He, het grootste handelspact, de grootste vrijhandelszone van de wereld is net opgericht.
Ja.
Een regelrechte uitdaging voor de Europese Unie. En wat hoor je erover?
Niets.
Niets. Dat is... Het lijkt wel, hè, nou ja, wij zijn natuurlijk de uitzondering omdat wij daar wel over praten. Maar het lijkt wel of men het ook gewoon niet meer wil zien wat er aan de hand is in de wereld. En ik hoop, en dat is echt een oprechte hoop voor het volgend jaar, dat gaat veranderen.
Mooi,
dat we misschien toch nog eens een keer gaan nadenken dat er ook nog iets buiten Nederland gebeurt. En dat dat ons misschien wel kan beïnvloeden. Denk je dat gaat gebeuren? Volgend jaar?
Ik denk het niet. En zeker niet als ik naar de Tweede Kamer kijk, dan is dit soort debatten worden überhaupt niet gevoerd.
Ja, maar dan kon jij niet meer in de Kamer zitten, Aantjan.
Zou dat het zijn?
Ja, dat is het. Zeker weten.
Ik voel dat wij het eind van deze uitzending naderen. Nog eventjes een voorspelling. 2021 of 2022 de Derde Wereldoorlog?
Nee, ik durf wel één voorspelling te doen. En dan mogen de luisteraars ons ook vreselijk uitlachen.
Ja, kerstboodschap, hier komt
ie. Ik denk dus dat onder Biden de spanningen tussen Amerika en Europa eerder zullen toenemen dan afnemen.
Ja, helaas ben ik het daar wel mee eens.
Dat wordt ongelooflijk interessant.
Ja, de eerste lakmoestest wordt waarschijnlijk het verzoek van Biden: doe even mee met ons in de Zuid-Chinese Zee als NAVO. Mm. En dan beginnen we te denken, waarom zouden we dat moeten doen? Als dat dus niet gaat gebeuren, dan kun je de vergif op innemen dat een crisis gaat ontstaan in het transatlantisch bondgenootschap, genaamd de NAVO.
En dan krijg je ook een renversement des alliances. Dat zou zomaar kunnen zijn dat Duitsland dan bijvoorbeeld heel dicht bij China komt te staan. Moet je voorstellen hoe die wereld er dan uit gaat.
Ja.
Ik wil jullie danken voor dit optimistische gesprek.
Ja.
Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan u, de luisteraar, dat u het alweer een jaar heeft uitgehouden met Rob en Arend-Jan. Echt. Bewondering.
Nou.
Dank voor de vele goede vragen, altijd op Twitter.
En dat er zoveel mensen luisteren.
En dank voor de reacties. Ik wil nog even specifiek noemen Kees Hannema, die zegt heerlijk informatief en deprimerend. Supercool spel, lekker hotel en zeer subjectief. En een Walgelijk elitair.
Nou, dat klopt ook wel.
Dat klopt ook wel.
Ja. Tot uw dienst en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.